Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meiden. Vandaag hebben we de 3e mei. Daar is niks mis mee, zul je zeggen. Helemaal gelijk. Maar wel ligt deze zondag net voor een tweetal gedenkdagen voor ons land en volk, waar men al een hele tijd naar heeft uitgekeken. 4 en 5 mei. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Het herinnert ons aan 75 jaar geleden, aan 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen hebben dat meegemaakt. Veel weten het uit de verhalen en de geschiedenisboekjes. Veel ook hebben het niet overleefd. Het had een historische herdenking zullen worden. Tijdenlang is er aandacht aan besteed. En nu leven we ineens in andere tijden. Toch gaan we ook als kerk daar vanmorgen bij stilstaan. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Maar wel aan de hand van de Bijbel. Dat begrijp je. Voor vanmorgen willen we ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Een belijdenis die eindigt in de verwachting, in de hoop. En daar wordt gezegd: wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, aan wiens rijk geen einde zal zijn. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde en we verwachten de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Amen. Ik lees een gedicht voor. Het heet 4 mei psalm van Kobi Poelman. 4 mei psalm. Wetende dat morgen een zonder morgen dag zou zijn, riepen ze met stervenskracht: kom ons bevrijden, God. Zend ons uw waarheid en uw licht. De trooster ademde over hun laatste nacht. We horen in het voorspel de klokken van de dood. in basregisters weggedragen, de broeders in de duinen zongen zich naar God. Wij stemmen deze meidag herdenkend met hen in, voelen met hen de trooster ademhalen. We weten niet hoe onze morgen is, maar Hij zendt ons Zijn waarheid en Zijn licht. Bevrijd zien wij hen in Zijn nieuwe morgen. Dat is mooi verwoord, de dodenherdenking in het licht van de bevrijdingsdag. We willen daar ook verder over nadenken met elkaar. En daarvoor lezen we eerst uit de Bijbel woorden van de apostel Petrus. Zijn eerste brief die hij schreef, het eerste hoofdstuk. En daarvan lezen we de verzen 1 tot en met 21. Vanaf vers 17 is dan het gedeelte waar we in het bijzonder bij stilstaan in deze dienst. 1 Petrus 1, vanaf vers 1 tot en met 21. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons diende in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn om zich te verdiepen. om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerden die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En dan volgen onze tekstwoorden, en als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Tot zover. Eerst even voor de kinderen. Geloof en hoop. Hoorde je dat net uit de Bijbel? Eigenlijk hoort daar nog eentje bij. Precies, de liefde. Geloof, hoop en liefde. Een kruisje en een hartje en een ankertje aan een ketting of in een mooie tekening. Maar nou toch even terug naar die eerste twee die Petrus noemt in deze brief. Geloof en hoop. Kruis en anker. Dat zijn sterke, stevige woorden. Maar wij hebben er maar wat van gemaakt met elkaar. Neem nou geloof. Ik geloof dat de zon schijnt. Ja, dat denk je, maar je weet het niet zeker. Jammer is dat, want dat betekent geloof nou net niet. Je weet het niet zeker. Geloof is vertrouwen, zeker weten. En dat hopen dan? Ik hoop dat corona gauw weer overgaat, maar weten doe ik het niet. Het is bij ons geworden een beetje heen en weer dobberen tussen twee of meer mogelijkheden. Wat hoorde er ook alweer bij die hoop? Precies, het anker. Hou vast. Hou vast bij eb en bij vloed. Hou vast bij windstilte, maar ook in de storm. Hou vast. Stevigte, verwachting. Dit weet ik zeker, en daarom geloof ik, daarom hoop ik. Let op je woorden, altijd weer. We gaan nu luisteren naar de preek. We hebben in onze taal van die gezegdes die aan de ene kant iets negatiefs in zich hebben, maar aan de andere kant ons ook terdege willen waarschuwen. Wat denkt u van dat iemand door schade en door schande wijs wordt? Of wat te denken van iemand die niet horen wil en daarom dan maar moet voelen. En is misschien goedkoop, is duurkoop ook niet een woord dat in die richting gaat? Je kent die uitdrukking, goedkoop is duurkoop. Hoe gebeurt het niet vaak dat we denken met een koopje uit te zijn? Maar van lieverlee blijkt dan dat onze goedkope aanwinst helemaal niet dat blijkt te zijn wat we ervan hadden verwacht. Een andere gezegde waarschuwt ons daar maar weer eens voor dat alle waar naar zijn geld is. En dan kun je je bekocht voelen, of wat voor andere woorden we er ook voor gebruiken, maar we zitten er maar mooi mee. En het zit ons hoog. En het zit ons dwars. Want voor de zoveelste keer bleek maar weer goedkoop is duurkoop. Maar ga het nou eens omdraaien. Hoe ik dat bedoel? Nou, wat als duurkoop goedkoop wordt? Dat klinkt misschien wel heel vreemd. Zo in de zin van daar trappen wij toch niet in. Maar toch moeten we dat eens even goed overdenken vanmorgen. Duurkoop, goedkoop. Als dus iets dat kostbaar is, goedkoop gemaakt wordt. Soms dan hoor je dat wel eens. Op de radio bijvoorbeeld een mooi muziekstuk. Je kent misschien wel het Halleluja van Händel. Prachtig om te horen. Ik word er altijd koud en warm van tegelijk. De rillingen lopen me over de rug. Hartverwarmende muziek. Maar als die dan gebruikt gaat worden in een reclame om een ijsje te promoten, wat kan het dan gemakkelijk worden tot een deun die nergens meer op slaat en waar het halleluja uit weg gedeund is. Schande, niet goden ter eer, maar God tot oneer. Weet je, dat we nu ook op zo'nzelfde manier de genade goedkoop kunnen maken. De Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer heeft daar diepe dingen over gezegd. Vlak voor de bevrijding is deze dominee opgehangen in 1945 vanwege een aanslag die op Hitler was gepleegd. Bonhoeffer zei: goedkope genade, dat is spreken over vergeving zonder verootmoediging, zonder dat de vergeving jou van de zonde scheidt. Goedkope genade, dat is genade zonder de navolging van Christus. Genade zonder kruis. Genade als de grabbel gegooide waar. En ik denk dat zulke genade de doodsvijand is van de kerk. Gepreekte genade, maar geen beleefde genade. Je hoort het aan, maar je wilt er niet aan. Genade die me aangereikt wordt, en ik maar denken en beweren dat het niet voor mij is. Dat ik niks heb, niet genoeg heb om mee te betalen. Of misschien nog wel er voorlopig niet aan toe ben. Tegen elkaar, tegen een dominee, zeggen dat het zomaar niet gaat. En daarbij moedwillig ook het offer van de Heere Jezus Christus over het hoofd zien. Het ten diepste God kwalijk nemen? dat hij alles in de etalage van zijn woord etaleert, maar er staan geen openingstijden van de winkel bij. En de etalageruit is afschrikwekkend beveiligd met schrik en prikkeldraad. En ondertussen vind ik dat wel goed zo. In de eerste brief van de apostel Petrus horen we hem de gemeente waarschuwen tegen zulke goedkoop gemaakte genade. Hij herinnert zijn lezers, en dat zijn wij vanmorgen, aan de hoge prijs die betaald is om ons vrij te kopen. Uit wat hij onder woorden brengt als je zinloze levenswandel. Wat bedoelt Petrus daarmee? Dat is een gaan, een wandelen in wat niets is en op eeuwig niets uitloopt. Zinloos. Het heeft geen zin. En het lijkt nog wel zo aardig te zijn voor het oog. Petrus die doelt op het leven zoals dat geleefd wordt zonder de Heere Jezus Christus. Waar het leven van ons gekenmerkt zou moeten worden door stilstaan en dan door hollen, geeft de Bijbel het zo weer als een wandelen. Een gestaag maar zeker voortgaan, het leven maar wel zonder Christus, zonder wat hij volbracht. Dat is eigenlijk een heidens bestaan, waarin we zelf wel onze goden en afgoden een plekje hebben gegund, en er valt nog behoorlijk mee te leven ook, maar het is zinloos. Het is te vergeefs, het dient nergens toe, het loopt nergens op uit, het loopt eeuwig dood. En ook al is het dan zo dat dit van de voorvaderen is overgenomen, nooit mag dat gelden als een excuus. Een zekere traditie kan levensgevaarlijk zijn om klakkeloos maar iets over te nemen. Zoals het altijd en altijd goed gegaan en gedaan is in onze menselijke ogen. Maar klopt het ook volgens de Bijbel? De vaderen waren verknocht aan en verkocht onder de afgoderij. Aan bloed en bodem en allerlei aardse machten en goederen. En Petrus haalt er een streep doorheen. Zinloos. Gewoonweg niks waard. En daarom doodlopend en daarom weg ermee. Eigenlijk verwoordt Petrus daar ons leven, onze levenswandel voor God. Als ons leven geleefd wordt buiten Jezus Christus. En door het geloof in de Heere Jezus Christus zijn we daaruit verlost, losgekocht, bevrijd. Ja, en dan wil men vandaag de dag nog wel eens eraan toevoegen, wanneer het gaat over kopen en over verkopen, dat er weliswaar een prijskaartje aanhangt. En daar zijn we eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Overmorgen hebben we bevrijdingsdag. Min of meer uitbundig is daar aandacht aan geschonken. 75 jaar geleden dit jaar, 5 mei, bevrijdingsdag, maar daar hing wel een prijskaartje aan. En daarom hebben we 4 mei voor 5 mei. Dat klinkt logisch, Maar het is totaal anders dan dat 4 juni voor 5 juni komt. Bevrijdingsdag, dat heeft wat offers, wat slachtoffers gekost. En vandaar de dodenherdenking vooraf. Vooraf aan bevrijdingsdag. Betaald werd er met hun levens. En dan gaat het niet over geld of over creditcards. Niet door vergankelijke dingen, die trouwens haarfijn zouden aansluiten bij een zinloze levenswandel. Nee, ook geen zilver of goud. We zeggen dat wel eens tegen elkaar. Het is niet alles goud wat er blinkt, en dat is waar. Maar ook al is het wel goud, ook al is het zuiver zilver, is het dan betaalmiddel voor God? Prijs? Tegenprestatie? In geen goud, in geen geld uit te drukken of te waarderen, het kostbare bloed van Christus. De tekst die herinnert ons dan weer aan de offerdienst, zoals we die kennen in het Oude Testament. Daar moet een lam, een dier geofferd worden. Geen afdankertje, die we liever kwijt zijn dan rijk, maar juist zo een waarbij het ons aan het hart gaat, die we dus liever rijk zijn dan kwijt. Die moet er aan in het Oude Testament. Een volkomen, een onberispelijk dier. Sterk en nog met een grote toekomst voor zich weggelegd. Juist die moet eraan. Lam van God, dat de zonde der wereld draagt, maar niet even overneemt, voor als het even ons niet lukt en ons niet uitkomt, maar draagt, wegdraagt, ermee zeult, want het was geen peulenschilletje. Een geheel lam van God heeft in Jezus Christus het offer gebracht waar geen doen aan was voor jou en voor u en voor mij, en waar ook geen afdingen op mogelijk is. Volkomen, onbevlekt, smetteloos. God scheept de wereld niet af met de Heere Jezus, maar hij schept heel de wereld op Christus Jezus, opdat ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft voor eeuwig. Was dat nou een noodoplossing van God? Was dat nu het laatste wat hij in huis had, om zo te zeggen? Wel het hoogste. En we zullen het ermee moeten doen. En we mogen het er ook mee doen. Want het is voldoende. Hij immers heeft voldaan. Maar er wordt meer gezegd over dat lam van God. Bij God was dit allemaal al bekend, zo schrijft Petrus, voor de grondlegging der wereld al gekend. En dan is dat woord voor gekend voor ons best een bekend woord. Opnieuw blijkt dat we meer Grieks spreken en horen dan dat we weten. Want voor gekend staat hier vermeld het woord prognose, vooruitzicht. Vooruitzichten met betrekking tot het verloop van bepaalde zaken. een pandemie, een crisis. Er wordt dan een voorbeeld geschetst. Petrus stelt hier nu op schrift dat God al voorzien heeft en hoe hij voorzien heeft. God heeft aan een paaslam gedacht en in het spitsuur van de tijd, op het kruispunt van de geschiedenis, is dat lam verschenen. In Christus heeft God het op ons zondaren voorzien, allang. Dodenherdenking en bevrijdingsdag in hoger licht. Meestal is de toon van de Bijbel deze. Daar waar wij mensen worden aangetroffen, midden in onze zaken en zaakjes, te midden van onze bezonjes, daar worden we aangesproken door getuigen, door een apostel, een profeet, die ons zegt, proclameert en evangeliseert dat wij een God hebben die Vader is, en hoe we daarmee verder kunnen in onze hoogst persoonlijke situatie. En zo treft Petrus als apostel ook zijn lezers, zijn mensen aan in een wereld vol zinloze wandelingen. Doelloos geleef. Leven de lol. Hij treft ons aan in een wereld vol gepeupel. En dan ineens brengt hij ons in aanraking met Exodus, met het lam dat geslacht moest worden. God heeft het al geweten. God heeft het al voorzien en er ook in willen voorzien. Hij ziet af van zijn zoon, van zijn lam, omdat hij daarmee en daarin ons op het oog heeft. De prognose van God, het voorkennen van God, is openbaar geworden. Zijn gedachte, zijn geweten is ontdekt. De deken is er, om zo te zeggen, van afgetrokken. De bedekking is verwijderd. Geopenbaard is Jezus omwille van jou en mij en u. Dat is een wonder, wat daar wordt verwoord. Dat kunnen we best zo stellen. Een wonder dat God zijn zoon ervoor heeft overgehad en dat hij zo ver heeft willen gaan. Maar tegelijkertijd staat er ook bij vermeld hoe laat het is. Iedereen weet vandaag de dag hoe laat het is. We hebben een smartphone. We hebben een horloge. We kunnen soms nog eerder klok kijken dan lopen. Maar weten we nu ook werkelijk hoe laat het is? Want wanneer we nu weliswaar Pasen achter de rug hebben met elkaar, dan is daarmee wel degelijk een nieuw tijdperk ingeluid. En dan blijken er ineens veel te zijn die weliswaar de paasklok hebben horen luiden, maar de klepel, de kern van de zaak, die ontgaat hen ten ene male. En ook ten andere male. In deze laatste tijden, omwille van jou, mij en u, is Jezus geopenbaard. Kijk, en dan gaat het er dus om spannen. Dan wordt het hoog tijd, de hoogste tijd, tijd voor de Allerhoogste. Hoe zit het daarmee? De tijd ons gelaten is geen tijd die terugkomt. We denken dat wel eens, dat het de oude tijden van weleer zijn die terugkomen. Dat lijkt zo, voor het oog, voor de sfeer, voor ons gevoel. Er komt het nieuwe normaal. Zo wordt ons voorgehouden. Maar voor wie gelooft, is er meer. In werkelijkheid wacht daar de toekomst. De tijden die nog niet geweest zijn. Daar wacht de eeuwigheid. God heeft zijn eeuwige Zoon Jezus Christus geschiedenis laten worden in de tijd, opdat we door hem in God geloven. Het is Pasen geweest. Christus is echt waar opgestaan, opdat ook wij op grond van dat verleden Gods toekomst tegemoet treden. Geloof en hoop. Het ene ziet terug wat is geweest, wat is gegeven, wat is ontvangen, wat is gedaan van Gods wegen. Het andere ziet vooruit. Hoop op God. Dat wordt meer dan eens vandaag de dag mekaar toegeroepen. Blijven hopen. De moed niet verliezen. Hou vol. Hopen, dat is vol vertrouwen je anker overboord plonzen. En weg is het. In de diepte. Maar daar alleen vindt het grond, vindt het houvast, vindt het stevigte en fundament. Zo alleen kan er verder gegaan worden. Gods genade is reddend verschenen in het openbaar worden van Jezus Christus. En dat vraagt geloof. Zo niet, dan zoeken we het zelf wel uit met ons zilver en goud. En we poetsen wat af wat dat betreft. Zonder dat offer van de Heere Jezus en zijn opstanding zijn we de wanhopigste van alle mensen. Zonder de opstanding van de Heere Jezus blijft er voor mij niets dan een hopeloos einde. Maar door de opstanding van Jezus is er een eindeloze hoop. Dodenherdenking, bevrijdingsdag. In dat geloof hou ik mezelf niet staande en gaande op grond van mijn verdiensten, maar in dat geloof, in die hoop, ga ik eraan. Totaal ga ik eraan. Waaraan? Aan hem die leeft. En met hem leef ik. Werkelijk. En is God daar niet op uit, denkt u? Op 3 mei. Bezig met 4 en 5 mei, in het licht van de Bijbel, en dat elke dag weer, dan hou je hoop. God dank. Amen. Kobi Verheij schreef het volgende gedicht over herdenking, bevrijding. In de stilte wil ik denken aan de oorlog die hier was, het verdriet en al de doden, aan dat meisje uit de klas, dat opeens niet meer op school kwam, opgepakt zonder pardon, in de trein zonder retourtje kwam ze bij haar eindstation. In de stilte wil ik denken aan hoe ik zou zijn geweest in die vreselijke oorlog. Bang of boos of onbevreesd. In de oorlog waren helden. Door hun moed zijn wij nu vrij. Laten we de vrede vieren. De toekomst is voor jou en mij. Kijk, de vogels trekken verder door de wolken in de lucht. Heel ons land ademt nu vrede, veiligheid en niemand vlucht. Jassen zonder gele sterren, treinen niet op weg naar dood. Geen soldaat zal op je schieten. In ons land geen hongersnood. Lekker vrij en zonder angsten. Fijn naar school, naar club of band. Spelen, gamen met je vrienden. Je mag zijn zoals je bent. Hier geen oorlog en geweren. En niet bang voor haat en pijn. Mensen kun je vaak vertrouwen. Hier kun je gelukkig zijn. In de stilte wil ik danken voor de vrede in ons land. Dank u, Vader in de hemel, voor ons vrije Nederland. Zullen we samen de handen vouwen om te danken, om te bidden? En aan het eind houden we enkele ogenblikken stil, zodat we zelf de namen kunnen noemen van hen die ons na aan het hart liggen. En we sluiten af met het bidden van het Onze Vader. Heere onze God, Vader in de hemel, we danken u voor 75 jaar vrijheid. Ook al weten we ons knap gebonden in de tijd waarin we leven van coronacrisis, tegelijkertijd bidden we u om vergeving, wanneer wij de vrijheid zien verworden tot losbandigheid, omdat we de vrijheid in feite niet aankunnen. We danken u voor alle zegeningen ons geschonken, weelde en luxe, waardoor we te meer gevoelen de beperkingen die ons soms werden opgelegd. Vergeef ons onze ondankbaarheid, waardoor we soms ook aan de dag legden wat wij vonden en wilden en dachten, in plaats van dat we vroegen, wat wilt u dat ik zal doen? Wanneer we mogen gedenken van 75 jaar geleden, dan bidden we tegelijkertijd voor hen die die vrijheid niet kennen. Mensen in oorlogsgebieden, in gevangenschap of ook als vluchteling. Als je vervolgd wordt of verdrukt, geen kant op kunt. We bidden u voor wie gekluisterd aan zijn bed of rolstoel, voor wie gevangen zit in zichzelf. We weten dat bevrijding beleefd en gevierd mag worden. Daar hebt u immers zelf voor gezorgd, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, dat we Hem kennen en de kracht van Zijn opstanding. Wees met de zieken in de gemeente, hen die er ernstig aan toe zijn, of aan de beterende hand? We dragen Wouter van de Westering aan u op. Geef hem spoedig weer naar huis te kunnen. We bidden voor mevrouw van den Berg, Broek, en mevrouw Jansen van Eldik in Elim. Schenk hen uw nabijheid, ook in moeite en ouderdom. We dragen Else Rozenboom Thijssen uit Liende aan u op, die deze week weer verschillende onderzoeken en een kijkoperatie krijgt in het UMC te Utrecht. Geef haar kracht en wees ook met allen om haar heen. We bidden voor de familie van Inge Stoffer uit Dodewaard, die deze week hun man en vader begraven hebben na zijn overlijden in Elim, wil troosten en nabij zijn. En zegen allen die zorgen in ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook in de thuiszorg, de huisartsen en medisch personeel. We bidden u voor allen voor wie de crisis eigenlijk te lang duurt. Geef geduld en volharding, ootmoed en kleinheid. Onze wijsheid schiet tekort. Onze eigen wijsheid maakt zich breed. En geef dat er middelen ontdekt mogen worden om dit vreselijke virus uit te rangeren. Voor allen die besturen, bidden we, geef raad om raad te kunnen geven. We bidden u voor een ieder die geen schuilplaats heeft. Laat hen toch schuilen bij u. We bidden u voor de kerk in verdrukking en vervolging. Geef hen en ons de ene naam hoog te houden. Dat bent u waard. We dragen de renovatie van ons kerkgebouw aan u op. Geef dat dat voortvarend mag geschieden, opdat we op termijn weer een kerkgebouw zullen hebben, waarbij we weer tijden naar lichaam en ziel vooruit kunnen. Zegen ons in het geven van onze gaven, voor nu of op een ander tijdstip, en geef dat we onze gaven ook goed besteden in het bemoedigen naar anderen toe, en dat we elkaar tot hand en voet kunnen zijn, ook op afstand. Graag noemen we u nu de namen van degene die we op het hart dragen, en zeggen ze uit voor uw aangezicht. Wees hen en ons tot een God die ons draagt. Samen willen we dit gebed besluiten met het gebed te bidden dat de Heere Jezus ons leerde, toen hij zei, Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Inmiddels hebben al heel veel jongeren en ouderen de weg gevonden naar de digitale collectezak. Fijn dat dat kan. De diaconie en de kerkrentmeesters zullen er zorg voor dragen dat het op de plaats van de bestemming terechtkomt. aanbevolen. Ik mag u de zegen van onze God nog meegeven. We zijn nooit alleen onderweg. God is erbij. Hij gaat mee. Beloofd is beloofd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Het is misschien wel goed om ook vandaag de twee bekende verzen van ons volkslied met elkaar te zingen. Ik wens u en jou nog een goede zondag. Tot vanavond.